Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
Ik heb eigenlijk een verhaal, een soort horrorverhaal, dat wij een stel ooit hebben gehad op kantoor dat hun huis had gekocht en terug zou komen voor het tekenen van het samenleescontract. Maar dat zouden ze doen na hun vakantie. Hij is op vakantie verongelukt. Toen kwam zij terug in haar huis, maar het huis was voor de helft van hem en voor de helft van haar. En toen heeft zij het dus moeten terugkopen van haar schoonouders.
Dit is de Dooddoeners Podcast. Over alles wat je goed geregeld moet hebben voordat je doodgaat.
Welkom bij Dooddoeners. En dit is misschien wel de belangrijkste uitzending tot nu toe. Althans, voor mensen die denken dat ze nooit dood zullen gaan. Mensen die de boel op hun beloop laten en die zo hun nabestaanden opzadelen met een drama. Mijn naam is Paul van Diemt. Belangrijk om te vertellen, deze serie wordt financieel mede mogelijk gemaakt door DAS. Want je kan het maar beter goed geregeld hebben. Maar eerst, wat zegt de wet over mensen die niets zwart op wit hebben gezet? Hier in de studio Nino Peniciaro van DAS. Sommige mensen die wonen samen, hebben kinderen, maar ze hebben nooit iets op papier gezet. Wat gebeurt er dan als een van beide partners overlijdt?
Ja, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. En als partners samenwonen met kinderen, dan zijn eigenlijk bij het overlijden van een van die partners als enige erfgenaam de kinderen.
En wat gebeurt er dan bijvoorbeeld als ze in een koophuis wonen en de overgebleven partner kan de maandlasten bijvoorbeeld niet langer opbrengen?
Ja, dat kan een hoop gedoe opleveren, want als men besluit om de woning te verkopen, waarbij de kinderen een aandeel hebben en de kinderen zijn minderjarig, dan moet toestemming worden gekregen van de rechter, de kantonrechter, om tot verkoop over te gaan.
Ja, dat betekent dus als je niets op papier legt en niets doet, dan belast je de nabestaanden met heel veel gedoe.
Ja, daarom is het altijd verstandig als je in ieder geval niet gehuwd bent, geen geregistreerd partnerschap heb, om dan in ieder geval een testament te maken.
Ik dank je wel, Nino Peniciaro van DAS. En het Dooddoenerspanel bestaat vandaag uit Danielle van Ieperen, notaris en mediator in Den Haag, en Katelijne van Barneveld, erfrechtadvocaat en voorzitter van de Vereniging van Erfrechtadvocaten Nederland. Ja, Danielle, jij wilde dit onderwerp heel graag bespreken, want op een of andere manier, ik zie het ook aan je, het zit je hoog.
Ja, het zit me best hoog, want ik merk in de praktijk
best
dat...
Best hoog, nee.
Ja, best heel hoog. Nee, het zit me hoog, want ik merk dat er veel mensen zijn die gaan samenwonen, kopen een huis en denken verder niet na over de gevolgen. En nou snap ik ook, als je jong bent en je geef je liever je geld uit aan nieuwe meubeltjes en verf en niet aan een samenleescontract met van de notaris. Maar wat gebeurt er nou als het misgaat? En ik heb eigenlijk een verhaal, een soort horrorverhaal. Dat vertel ik al mijn cliënten die zeggen, nou nee, wij hoeven nog geen samenleescontract. Dat wij een stel ooit hebben gehad op kantoor, wat hun huis had gekocht en terug zou komen voor het tekenen van het samenleescontract. Maar dat zouden ze doen na hun vakantie. Hij is op vakantie verongelukt. Toen kwam zij terug in haar huis, maar het huis was voor de helft van hem en voor de helft van haar. En toen heeft zij het dus moeten terugkopen, de helft van hem, van haar schoonouders. Nou ja, dat is natuurlijk het laatste waar ze aan gedacht hadden. Hadden ze een samenlevingscontract gemaakt, dan was het huis op basis van dat samenlevingscontract beide langslevende gebleven. Dan had je heel die rompslomp met het terugkopen van je schoonouders enzovoort enzovoort je kunnen besparen. Ja, en dat is zeg maar een van de vele voorbeelden die ik kan noemen.
Dat is een afschrikwekkend voorbeeld inderdaad. Maar hoe is dit voorbeeld afgelopen? Is het uiteindelijk wel goed afgelopen voor die vrouw of niet?
Het is goed afgelopen voor de vrouw. De schoonouders hebben gezegd, natuurlijk, je krijgt dat huis en je kan het voor ons kopen.
Precies, zou ik dus denken, zie je wel.
Ja, maar je krijgt dat huis, hè, als ze het aan haar geven, dan komen we in een schenking. Dus ze moest het ook echt terugkopen. Want als ze het hadden cadeau gegeven, dan had ze een schenking gekregen waar ze naar het hoogste tarief over had moeten afrekenen.
Ja, nee, dit is een heel goed voorbeeld. En dit overtuigt mensen, denk ik dan ook. Maar je zegt, ja, het is logisch. Je bent jong en je hebt wat anders aan je hoofd.
Ja,
leukere
klopt.
Dingen.
Ja. Ja, dus ik hoop altijd met dit verhaal dat ergens wel een belletje gaat rinkelen bij mensen. Dat ze iets moeten
maar dit
regelen.
Maar dit gaat voor mensen op jonge leeftijd. Want dit verhaal wat je vertelt gaat over, dan ben je onder de 30.
Ja, maar het geldt evengoed voor oudere mensen die gaan samenwonen. Want
nu heb je niet schoonouders te maken, maar je kunt ook met de kinderen van je partner te maken hebben.
Bijvoorbeeld, ja. Want je hebt ook mensen die gewoon 30 jaar hebben samengewoond in het huis wat van de een is. En dan dus eruit moeten. Want er wordt gewoon niet meer getrouwd altijd. Hè? Ja. Dat is natuurlijk, de wet is eigenlijk geschreven, zeg ik altijd, voor getrouwde mensen.
Nog steeds?
Ja. En voor ongehuwde mensen is er rechtspraak, zeg maar. En daarmee moeten we het doen. Maar als jij 30 jaar samengewoond hebt met de liefde van je leven en je wil uit principe niet trouwen en diegene komt te overlijden en je bent vergeten wat te regelen. Want mensen beschouwen zichzelf man en vrouw. Dus die denken helemaal niet na dat ze voor de wet niet elkaars man en vrouw zijn. Ze noemen elkaar ook, dit is mijn man, dit is mijn vrouw. Maar in het ergste geval mag jij dus je huis uit en gaan dan dus de broer, zussen, familieleden.
En als iemand uit de juridische wereld ze daarop wijst, dan worden ze nog boos natuurlijk ook. Want de emotie, daar gaat het om. En die juristen die verpesten het allemaal.
Nou, als ze daar al bij iemand uit de juridische wereld aankomen. Want ik denk mensen beseffen zich dat gewoon helemaal niet.
En wat nu als de ouders een koophuis hebben en ook nog één of meer kinderen? Want wat kan er dan geregeld worden? Worden die kinderen dan meteen eigenaar van het pand? Gaat dat vanzelf of moet je ook dat vast laten leggen?
Nou, als iemand een woonhuis heeft, zeg maar, en hij woont samen en het huis is echt van hem alleen of van haar alleen en hij komt te overlijden zonder een testament of een samenlevingscontract, dan wordt dat huis van dat kind. En het voorbeeld wat eigenlijk net gegeven werd, is dat het huis van het kind is en het kind moet het dus betalen. En als de langslevende dat niet voor dat kind kan blijven betalen, moet je eruit.
Ja, dat betekent dus wel dat hoe dan ook, dat hoef je dus niet vast te leggen, dat hoe dan ook de kinderen het huis krijgen van de ouders. Vader gaat dood, daarna gaat moeder dood, het huis is klaar.
Als dat de erfgenamen zijn, wel ja.
En ze zijn, en dat moeten de ouders wel in het testament hebben vastgelegd.
Ja.
En dan is het huis wel automatisch van de kinderen.
Als de kinderen de erfgenaam zijn, wel. Als die man de buurvrouw tot erfgenaam heeft benoemd, dan is er weer een ander probleem.
Ja, het is wel handig om te weten, want jullie zijn er heel goed in. Hè? Een paar goede voorbeelden noemen die in dit soort zaken allemaal voor kunnen komen. En dan liefst ook, ja, niet omdat ik op negativiteit uit ben, maar toch zaken waar het misgaat. En daar leren we ook van.
Nou, het voorbeeld dat een stel al gewoon 30 jaar samenwoont en dat iedereen weet dat het de partner is van je broer. Maar als je broer komt te overlijden, je erachter komt dat hij niks geregeld heeft en toch weet dat dat huis gewoon 5 ton waard is. En vaak willen ze de schoonzus niet er gelijk uitzetten. Maar ze zeggen wel, ja, het is ons huis. Wij moeten de belasting over gaan betalen enzovoort enzovoort.
Dus de koude kant,
dus de koude
kant
vergeten. Die kan het uiteindelijk vergeten. Ja.
En hoe zit het
je
met...
Je krijgt vaak met... Nou ja, in mijn situatie heb je bijvoorbeeld inderdaad de vriendin van pa. En met de kinderen, die zitten dan in één keer samen in één huis. Althans niet letterlijk, maar juridisch gezien. En dan kan je heel erg tegenstrijdige belangen krijgen. Want die vriendin die wil natuurlijk blijven wonen. Die had plannen met dat huis. Die wil daar een kunstgalerij openen of wat dan ook. Maar die kinderen die willen eruit. Die willen van haar af. En uiteindelijk, omdat die kinderen minderjarig zijn, hebben ze bijvoorbeeld een wettelijk vertegenwoordiger, hun moeder, dus de ex. Dan heeft die ex dus te maken met die nieuwe vriendin. Dat gaat natuurlijk heel vaak helemaal niet goed samen. En bovendien wil de een dus gauw de tent verkopen om dat vermogen van die kinderen, die erfenis van die kinderen eruit te halen. Terwijl die nieuwe vriendin, die wil dat huis aanhouden. En dat levert natuurlijk...
Dus de een wil er een soort onderneming van maken, de ander wil er gewoon in blijven wonen. En dan hoe kun je dat oplossen?
Ja, heel goed praten. Naar de mediator.
Ja, natuurlijk. Maar wat zou een mediator dan zeggen in dit geval? Jullie kunnen het huis samen kopen, je gaat het verdelen. Kan niet, want je hebt allebei een heel ander idee met het huis.
Ja, ja.
Ik denk dat je dan heel zakelijk zou moeten gaan kijken. Van stel dat zo'n weduwe, want dat is ze dan ook al waar ze niet getrouwd, in de woning wil blijven. Nou prima, huur het dan maar van ons.
Nou, als ik dat bij mij zou krijgen, ik zou op verdeling aansturen. Want je zit er samen in, dus je hebt recht op om uit die verdeling te geraken. Dus je kunt een vordering tot verdeling instellen, maar... Ja, op het moment dat je dat doet en je gaat dreigen met een procedure, dan komen de gesprekken vaak wel op gang. En dan ga je ook kijken of er tussenoplossingen mogelijk zijn. Door haar bijvoorbeeld nog een tijdje erin te laten zitten met betaling van huur, waardoor dat kind geen probleem heeft.
Maar ja, maar Danielle zegt, dan ga maar de huur betalen. Dat zou je dus inderdaad kunnen doen. Ja, ja dat kan. Maar
dat
dan,
sowieso, dat voor de tussenliggende periode zou ik denken.
Dat kan gewoon niet anders. En dan kun je altijd daarna nog besluiten, stel dat het goed gaat tussen die twee, of tussen de twee partijen, dan kun je alsnog tot koop besluiten. Kan de een tot koop besluiten.
Maar dan moet degene die zeg maar daarmee instemt en die er niet woont, dus die kinderen in dit geval, die moet al toch goed vinden. Die moet het wel prima vinden. Want op het moment dat ze zeggen, nee, ik wil het gewoon echt alleen maar verkocht, ik wil nu geld, want ik heb het nu nodig, dan werkt dat niet. Maar je kunt proberen afspraken te maken. Daarom zei ik ook de mediator.
Ja.
Maar daar moeten wel beide partijen belang bij hebben. Anders werkt dat natuurlijk niet.
Ja, maar niet zelden is dat begrip er voor elkaar niet. En dan wordt het gewoon verkocht en dan sta je op straat.
Ja.
En dan, als je zelf inkomen, vermogen hebben, kan je misschien wat terugkopen of kan je wat huren, maar dat gebeurt wel. En dit is een van de voorbeelden die samenwoners hebben, maar een ander voorbeeld waar ik me ook altijd denk van, oh, dat is echt niet goed geregeld, is bijvoorbeeld dat stellen samenwonen, kinderen krijgen en het ouderlijk gezag niet regelen, bijvoorbeeld. Als je getrouwd bent en je krijgt kinderen, heb je zowel vader als moeder, heb je het ouderlijk gezag over je kind. Ja. Als je samenwoners bent en je krijgt een kind, dan heeft eigenlijk alleen de moeder het ouderlijk gezag. En als na 5 jaar de relatie toch niet zo lekker blijkt te lopen en je hebt als vader nooit het ouderlijk gezag bij de rechter geregeld samen met moeder, dan kunnen moeders het ook soms vader heel moeilijk maken door te zeggen op een crèche, als hij komt, dan mag je het kind niet aan hem meegeven, want hij heeft het ouderlijk gezag. Dat gebeurt, ja. En
als ze maar boos genoeg op elkaar zijn, dan gebeurt dat, ja.
Ja, dat is waar. En dan heb je natuurlijk ook nog met andere dingen te maken, namelijk kinderen die minderjarig zijn, dus die geen inkomen hebben. En wat gebeurt er in zo'n situatie?
Ja, als een kind geen inkomen heeft en hij is erfgenaam van zijn vader of moeder en hij erft dat huis en hij kan, ja, dat een kind kan dat niet betalen. En als zijn moeder, de andere ouder die is het bijvoorbeeld ook niet kan betalen, zal zo'n kind gewoon noodgedwongen het huis uit moeten. En als het huis dan verkocht is en het brengt een bedrag op, 2 ton, een ton, 50.000 euro, welk bedrag dan ook, dan moet dat vastgezet worden op een rekening voor de minderjarigen. Dus de moeder kan er dan ook niet meer aankomen dan na toestemming van een kantonrechter. Dus uiteindelijk zijn er alleen maar verliezers bij, want je bent je huis uitgezet, het geld staat vast op een rekening en je kan er niet aankomen om iets nieuws te kopen.
En jullie hadden het ook over op straat gezet worden. En nu heb ik het niet over de minderjarigen, maar de meerderjarigen die niet het geld hebben om bijvoorbeeld het huis over te kopen of weet ik veel wat. Dan word je dus letterlijk op straat gezet, omdat je dan geen woning hebt. Kan, hè? In een bepaalde situatie.
Als je allebei niet het vermogen hebt om de ander uit te kopen, dan moet het aan een derde worden verkocht.
Maar in Nederland gaan we toch iemand niet op straat zetten? Gaan we toch niet zeggen, word jij maar dakloos?
Ja, dan moet je afspraken maken over de termijn waarin je de tijd krijgt om iets anders te vinden. Maar je kunt naar de rechter gaan, verdeling vorderen, en dan kan hij dat bepalen dat op die manier verdeeld moet worden, of dat het dus aan een derde verkocht moet worden.
Ja, maar als je zegt dat het heel lastig voor je is en dat je gewoon anders dat het enige wat er kan gebeuren is dat je dakloos bent, dat zou kunnen. Heb je al zoiets meegemaakt?
Nee, maar die periode voordat je naar de rechter stapt en voordat je zover bent dat je die uitspraak ook nog hebt en dat dan vervolgens dat ook nog verkocht is aan die derde, daar gaat natuurlijk heel lang tijd overheen. En als je dat voorziet dat uiteindelijk gaat gebeuren. En als je een advocaat hebt, zal die er ook voor waarschuwen. Dan ga je toch wel maatregelen treffen om niet dakloos te worden op het moment dat het zover is dat het verkocht is.
Maar men beseft zich dat niet. Hè? Je woont al jaren samen. Je hebt het huis samen ingericht. De inboedel samen gekocht. Je hebt geschilderd samen. De keukenspulletjes. En op een gegeven moment mag je gewoon weg. En mag je ook aantonen dat ook een deel van die inboedel die daarin staat, dat die ook echt van jou is. En dat die niet is van de overleden. En dan kom je dus bewijsproblemen, zeg maar.
Ja, daar heb je het weer, die bewijsproblemen.
Je hebt de bank betaald, ja.
Ja, maar dat is toch wel heel erg lastig. Want in dit geval, je moet en heel veel vastleggen en je moet bijna alles kunnen bewijzen. Het is toch nog steeds een heel calvinistisch land in deze zin. Van alles op papier,
zijn
alles op papier.
Het zijn allemaal nadelen van alleen maar samenleven zijn, ja.
maar ik bedoel, er is geen andere oplossing te bedenken dan gewoon zaken. Dan toch, ik kom ook niet, jullie komen ook niet verder, wij niet. Het is nu eenmaal zo. Ja. Je vindt het vreselijk, je doet het niet, maar jullie dragen voortdurend voorbeelden aan waarbij je mensen aangaat, zet het op papier. En het is duidelijk, dat doe je niet. Dat zou heel flauw zijn dat ik zei, doe je het eigen gewin, daar verdienen jullie meer mee. Daar hebben we nu doorheen geprikt. Dit is, we zien de voor- en de nadelen.
We zien de voor- en de nadelen. Kijk, en aan de andere kant, als je gaat trouwen, ga je ook naar het stadhuis en moet je uittreksels en dingen aanvragen en ga je ook een bepaalde handeling verrichten. En een geregistreerd partnerschap, idem dito. Dus waarom, als je besluit met elkaar te gaan samenwonen en je wil bewust niet trouwen of wat dan ook, waarom ga je daar ook niet even bewust een handeling voor verrichten?
Nou,
dat is goedkoper dan trouwen. Dus
daar
zou je het niet voor hoeven laten.
Ik zou maandagochtend toch even naar de gemeente gaan, hè?
Maandagochtend ook, dat is ook fijn. Die is op een regenachtige dag. Oh ja, dat is ook nog waar. Dan zie je dat bespaard. Maar er is nog iets. Kijk, waarom? Ik zou wel een tegenargument weten. Je kunt jezelf ook een heel veilig leven toewensen met hoofdletters. En dat betekent dat je echt alles vastlegt. Dat is hetzelfde als mensen die zich oververzekeren voor alles.
Ja, klopt.
Je echt voor alles verzekeren.
Klopt. Hey, het ligt er ook maar aan. Living on the edge, hoeveel zekerheid wil je? Ja, dat is zo. En wat wil je ook vastleggen? Maar het is ook een bepaalde verantwoordelijkheid die je hebt tegenover elkaar. Omdat de wet nou eenmaal uitgaat en alles regelt voor gehuwde mensen. Kijk, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld als je uit elkaar gaat en je bent samenwoners. Je hebt ook geen recht op partneralimentatie.
Ja.
En als je nou besloten hebt de kinderen te krijgen samen en als vrouw even stereotype voorbeeld te stoppen met werken en je hebt al die tijd keurig voor de 3 kinderen gezorgd en je gaat uit elkaar, je hebt ook geen recht op partneralimentatie. Dus mensen beseffen zich vaak niet wat ze allemaal opgeven of kwijt kunnen raken.
Nou, of nog lastig, en dat zullen jullie toch ook al vaak tegenkomen. Nu we het toch hebben over zoveel mogelijk vastleggen, wat dus goed is in jullie ogen. Dat in een relatie vaak de één daar heel erg in bedreven is. Dat kan in je genen zitten. En ik hou er ook van en je bent zo ingesteld en de ander juist helemaal niet.
Ja, als je dan toch van elkaar houdt, doe het dan voor allebei, zou ik denken.
Ja, dat is waar, maar dan is altijd de ene is dan toch wat naïever dan de andere. En dan heb je toch heel vaak dat mensen, ook al houden ze nog zoveel van elkaar, dat de een die wat minder naïef is, daar toch vaak gebruik van gemaakt. Omdat het nou eenmaal de menselijke natuur is, vaak.
En daar loop je tegenaan.
Dat zal altijd voorkomen. Kijk, ik kan alleen maar zeggen dat als mensen bij een notaris komen, moeten wij ons ervan vergewissen als er een contract getekend wordt van, begrijpt diegene wel hoe dit voor haar of hem uitpakt? Dus je wijst iemand daarop. Je zegt van, nou, het kan dus zijn dat als u straks uit elkaar gaat, dat u dus echt geen rode rotcent heeft. Snapt u dat? Je kan dat nog eens een keer schriftelijk
bevestigen. Ja, maar je moet het bijna iemand als een kind behandelen. Dus echt ik hoor dat wel vaak, die toon ook erbij. En snapt u dat? Dus tegen mij wordt gezegd.
Ik doe dat nu natuurlijk heel gechargeerd. In de praktijk doe ik dat veel charmanter. Maar
ik geloof het meteen.
Ja.
Oké, dan nog een ander voorbeeld. Je ziet het dus regelmatig nu, hè? Ouders die de hypotheek hebben verstrekt. Als je dan samen in het huis woont, dat die ouders schoonouders hebben gefinancierd, dat het kind overlijdt, dan zullen je schoonouders dus gewoon je in dat huis laten wonen, altijd, of hebben die ook een mogelijkheid om je eruit te gooien?
Als het niet jouw huis is, als de hypotheek helemaal door die schoonouders is gefinancierd, dus en de woning staat op naam van die zoon in dit geval, dan moet je er volgens mij wel uit.
Maar stel dat diegene gezegd heeft in zijn testament, ik laat het huis na aan mijn partner. Dat betekent nog niet dat die schoonouders met hun schoondochter een hypothecaire geldlening hoeven te behouden.
Oh nee, dat is waar ook. Ja. Die hebben er ook nog bij.
Dus die kunnen zeggen, nou ja, het is jammer, onze zoon is dood. We hadden die geldlening gegeven om
allebei.
Aan allebei. Of maar eigenlijk voornamelijk aan hem. Maar nu is hij er niet meer. En dan willen we het geld eigenlijk wel terug, want we hebben nog een kind en dan kunnen we die helpen met een huis.
Ja, maar hier valt bijna. Ik probeer even na te denken, maar hier valt bijna niets tegen in te brengen. Dit kun je ook niet heel. Hoe zou je dit heel goed op papier kunnen zetten? Want je moet er op een hele. In je leven verloopt zoals het verloopt. En niet altijd in een keurige rechte lijn. Dus hoe is het in godsnaam mogelijk om dat allemaal vast te leggen? Elke nieuwe relatie vraagt erom dat er opnieuw weer een statement wordt gemaakt op papier.
Het is een kwestie van voorlichting. Dat je beseft dat als je geld leent van je schoonouders, of dat alleen je man geld leent van de schoonouders, dat dus gewoon op ijsbre is. Kijk, als ze het aan allebei hebben geleend, is het weer vaak een ander verhaal. Maar
het is echt allemaal de taak van de notaris, ja. We zien alleen de brokstukken.
Ja, je ziet, nou ja, daar gaat het eigenlijk dan om. Hè. Je ziet alleen de brokstukken. En dat zou het verhaal natuurlijk nog sterker maken. Als je ook zegt, ik zie dat veel vaker. Die brokstukken. Of komt het maar heel af en toe voor?
Nee, het komt zeker voor. Ja. Maar je kunt er dus dan. Ik ben advocaat, dus dan komt het aan op wat kan je dan. Hè, juridisch zit het dan zo, op een bepaalde manier. En als je dat wil aantonen, dan moet je dat vaak ook bewijzen. Dat je, maar het is ook heel ongelukkig. En soms kan je er niks in doen.
Maar kun je wat voorbeelden geven van die brokstukken die jij voorbij ziet komen?
Nee, de situatie waarin ik net zei dat twee partijen in één woning zitten en ze komen niet van elkaar af. En dat is een hele ongelukkige situatie waar mensen dan na heel lang onderhandelen gewoon niet uitkomen. En dan stappen ze naar de advocaat en dan vragen ze, wat kan ik hier aan doen? En dan kan ik alleen maar heel hard verdeling gaan vorderen en dat iedereen maar eruit moet. En dan worden de puntjes op de i gezet qua financiën. En dat is vaak een oplossing die niemand wil.
Nou, kijk, een brokstuk wat er zou kunnen zijn is als je als schoondochter ook geld gestopt hebt in die woning die straks van je schoonouders is. Hè, en je wil dat geld terug omdat jij bijvoorbeeld de keuken hebt gefinancierd, maar je kan dat ook niet meer aantonen. Jij altijd geschilderd hebt. En dus echt gewoon daadwerkelijk geld van jou in de woning
Of de
zit.
Tuin, dat zie je, hoor je ook vaak. Dat mensen dat gedeelte voor hun rekening nemen. Iets waar ze goed in zijn of wat ze leuk vinden. En zelfs dat zou je dan, dat is bijna toch te gek. Zelfs dat zou je moeten vastleggen.
Niet er geld uit te drukken als je altijd de tuin hebt gedaan. Misschien is de woning wat meer waard daardoor.
Dat weet ik niet. Het zou ook. Misschien heb je niet als je het zelf gedaan hebt. Maar daar kun je toch ook allerlei professionals voor inhuren. Maar het gaat zelfs zo ver. Je probeert niet echt belachelijk te maken, maar misschien een beetje. Ik heb de bijkeuken geregeld. En dan moet ik dat ook eigenlijk laten vastleggen. Als onderdeeltje van wat ik geregeld had.
Dat jij de nota betaald hebt, dat het van jou op privérekening afgegaan is, bijvoorbeeld. Dan heb je een bewijs.
Maar soms krijgen stellen geld van de ene ouder. En dan stoppen ze dan in het huis van de ander, zeg maar. Of je betaalt mee aan de aflossing van de hypotheek. En dan kan je het allemaal aantonen. Dus dan gaat het allemaal goed. Maar
op het moment dat er dus iemand overlijdt dan heeft die ander al dan niet een vordering. Dat is wat je dan moet aantonen. En waarmee je dus moet laten zien. Kijk, ik heb die bijkeuken betaald. Kijk, hier is het bonnetje. Of de bankrekening.
Er is nog één punt, namelijk je wil het huis verkopen wat je geërfd hebt. En twee kinderen. En dat stond keurig in het testament. En die hebben dat huis. En dan vervolgens willen ze het gaan verkopen. Want dit huis is, weet ik, wat 4 ton waard, ieder 2 ton. Dat ligt het meest voor de hand. Maar om het huis te verkopen. De een zegt, nee, belachelijk. Ik vind het 3,5 ton. Het is een heel redelijk bedrag. Waarom dan, zegt die ander, die zakelijk is. Dit huis is 4,5 ton waard. Dus ook kun je grote ruzies krijgen. Hoe kun je dit laten beslechten door een notaris of een advocaat?
Door notaris? Dat mag jij beantwoorden. Ik denk het niet door notaris. Maar
nou, dit gebeurt natuurlijk ook vaak in nalatenschappen. Dat erfgenamen willen de maximale opbrengst. Dus je hebt wel eens dat er dat iemand zegt, nou, ik wil het verkopen voor dit bedrag. De ander zegt, ik wil het voor een lager bedrag. Kijk, op een gegeven moment zal je moeten aansturen op een oplossing. Je moet zeggen, bijvoorbeeld, we laten het taxeren door 1 makelaar, door een ander. Of desnoods noemen we er 3. Die laten we allemaal een verkoopvoorstel doen. En dan gaan we middelen.
Omdat de ene belang kan hebben, ik wil een huis snel verkopen, dus dan maar goedkoop in de markt zetten. De ander zegt, je heeft tijd genoeg en die denkt, laten we op zo hoog mogelijk bedrag mikken.
Ja, kijk, en dat kan soms enorm van elkaar afwijken. Maar als het bijvoorbeeld dan blijkt dat het gewoon de reële waarde van 4 ton is, dan zal je als ander gewoon mee moeten gaan, denk ik.
Ja, het komt heel vaak voor. Ik heb bijvoorbeeld nu een ensemble in een nalatenschap zitten, waarbij de een denkt van, nou, dan moeten we eerst projectontwikkelaar loslaten, want dan kunnen we het veel beter aanbieden in de markt en dan heb je meer betere kopers ook. En de ander zegt, nee, ik wil er gewoon nu vanaf. Ik heb nu geld nodig en het maakt me niet uit welke staat het is. Ik wil gewoon dat het nu verkocht wordt. Dan heb je daar een enorm tegenstrijdig belang. Iedereen vindt iets heel anders over wanneer het moet worden verkocht en voor welke prijs. Misschien wil de ene het wel in stukjes en dan vindt die ander weer niet goed. Dan je komt daar werkelijk niet uit. Ja, dan kom je weer bij datzelfde artikeltje in de wet die zegt, je kunt verdeling vorderen op een bepaalde wijze. En dan is het weer ook bij de rechter krijg je dezelfde discussie. Word je de gang opgestuurd, kan je het alsnog gaan bemiddelen of beslechten. En een rechter maakt natuurlijk geen bal uit hoe je het uiteindelijk verkoopt. Dus belangenafweging is het dan weer.
Ik dank je, Catalina van Barneveld, erfrechtadvocaat en voorzitter van de Vereniging van Erfrechtadvocaten Nederland, en Danielle van Ieperen, notaris en mediator in Den Haag. En daarmee loopt deze dooddoeners op zijn einde, maar we zijn nog lang niet klaar bij dit onderwerp. Volgende keer hebben we het over de geestelijke gesteldheid van onze ouders. Want waren die nog wel bij hun zinnen toen ze de verzorger tot enig erfgenaam maakten?